Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen. Ons breekijzer van vandaag heeft natuurlijk te maken met de avondklok-railschoppers van gisteravond. Die zijn namelijk een schande voor de Nederlandse rechtsstaat. Daar kan je op reageren, op die stelling, op ons breekijzer. Bel nu naar 020-468-4x0 en praat mee over dit onderwerp als je het ermee eens bent. Als je iets meegekregen hebt van die rellen en dat wil delen. Of als je misschien ideeën hebt over hoe dit op te lossen valt. Ik ga erover praten met jou dus, met bellers. 020-468-4x0. Maar ook met mijn gast in de studio vandaag, Nikki Papilaja. Die is videocontent manager bij het AD. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Svanny Spek, politiek en raadslid in de gemeente Katwijk voor de lokale partij DURF. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerste keer hier, hè?
Ja, zeker.
Wordt vast heel leuk. Katwijk was rustig, geloof ik, hè?
Ja, zeer rustig, ja. Iedereen was binnen.
Wel goed. Jij ook.
Ja.
En ook bij ons is mogen gemeenteraadsleden trouwens naar buiten voor...
Volgens mij is daar wel een uitzondering voor. Ja. Af en toe hebben we ook natuurlijk gewoon commissies die moeten worden voorgezeten in het gemeentehuis als we digitaal vergaderen. Ja. Dus ja, daar moet je dan inderdaad een uitzondering voor krijgen. Ja. Maar de lokale democratie staat wel onder druk. Dat kan ik wel even gezegd hebben met het digitaal vergaderen.
Ja, precies. Nou, misschien gaan we het daar in de komende 56 minuten nog over hebben. Nu is ook bij ons Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat. Goedemorgen, Richard.
Goedemorgen.
En we beginnen even met premier Mark Rutte. Want die was gisteren een ster die uitblonk in afwezigheid. Maar een uurtje geleden heeft hij gereageerd.
Ik wil graag over het geweld wat we afgelopen weekend gezien hebben, wil ik 3 dingen zeggen. In de eerste plaats dat het ontoelaatbaar is en dat elk normaal mens daar alleen met afschuw kennis van kan nemen. Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen? Het heeft niets te maken met protesteren. Het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. Het tweede wat ik wil zeggen is dat ik groot respect heb voor burgemeesters, voor de politie, voor de journalisten die proberen daar verslag van te doen. Voor journalisten blijf je af. En nogmaals groot respect voor politie en burgemeesters.
En het derde punt wat Rutte wilde maken is dat hij ervan overtuigd is dat, en dat de cijfers dat ook uitwijzen, dat het merendeel van de mensen zich allemaal netjes aan de maatregelen houdt. Nou, gelukkig maar. We beginnen even bij dat breekijzer, Richard. De mensen, die railschoppers, dat is een schande voor de Nederlandse rechtsstaat. Wat vind jij daarvan?
Ja, daar ben ik het volkomen mee eens. En ze verpesten het voor de grote meerderheid. En ook voor mensen die goedwillend willen demonstreren. Want het is een belangrijk grondrecht dat je je mening kenbaar kunt maken in een demonstratie op straat. Maar dit gaat alle perken te buiten. En dit is zeer zorgwekkend gedrag, absoluut.
En crimineel geweld, wat Rutte net zei, dat is wel een term die daarop past wat jou betreft?
Ja hoor, dat vind ik een adequate kwalificatie. Ja. En ik denk ook dat justitie hierop zal acteren.
Ja, want jij denkt nu dat hij de filmpjes op Facebook en dergelijke aan het bekijken is om daar hoofden uit te halen.
Ja, daar ben ik van overtuigd. En dan is het zaak om dat netjes natuurlijk in een procesverbaal neer te leggen. Want je moet dat op een zorgvuldige manier doen, dat een rechter daar ook iets mee kan. Want je hebt er niets aan als zaken op korte termijn, bijvoorbeeld via snelrecht of supersnelrecht, aan een rechter worden voorgelegd. Maar de dossiervorming is onvolledig of gebrekkig. Dan kan een rechter daar weinig mee. Dus dat is het paard achter de wagen spannen.
Ja. Ik wil even met mijn gasten in de studio bespreken, met mijn panel. Hoe moeten we hier nou over praten? Want ik heb allerlei woorden gehoord afgelopen. 12, 14, 16 uur. Demonstranten waren het eerst, toen werden het railschoppers, corona-hooligans, oproerkraaiers, wappies zijn sommige mensen. Ja. Sonny, het is natuurlijk een soort... Het zijn allerlei soorten mensen.
Ja, nou, dat is eigenlijk precies de analyse die ik ook wil maken. Kijk, er is hier echt sprake van natuurlijk de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar er is nu op dit moment ook geen enkel perspectief. Zelfs in maart, april, toen de gezondheidssituatie nog wel erger was, hadden we nog wel dat perspectief naar de zomer toe. En dat is er op dit moment gewoon niet. En dat raakt volgens mij veel mensen. En als je dan die analyse wil gaan maken van wie zijn die relschoppers, dan is het eerlijke antwoord dat we dat gewoon niet weten. Deze groep bestaat waarschijnlijk uit heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende motieven. We kunnen wel stellen dat hier sprake is van een soort van politiek geweld. Wat mij voornamelijk ook opviel, was dat het niet zozeer in de grote steden was. Hè, wat je voorheen met demonstraties zag, bij dat viruswaarheid, of eigenlijk viruswaanzin kan je beter zeggen. Toen zag je dat het voornamelijk in Rotterdam was, of in Amsterdam, of in Den Haag. Maar nu zag je ook voor het eerst, en daar ben ik persoonlijk van geschrokken, dat je ook plekken als Venlo, Helmond, Stijn, Roermond, Tilburg en Almelo, en Enschede natuurlijk met het ziekenhuis, dat daar ook rellen uitbraken. En dat zouden misschien die relschoppers uit Eindhoven kunnen zijn, die misschien naar huis zijn gegaan in de omgeving. Maar dat zegt wel iets, dat het wel breder wordt gedragen, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik een treurige analyse, omdat dat ook voornamelijk plaatsen zijn waar mensen de afgelopen decennia, en dat is geen excuus even voor de duidelijkheid, maar waar mensen ook hun kansen hebben zien slinken. Waar vaak mensen die theoretisch zijn opgeleid al zijn weggetrokken. Waar minder economisch perspectief is. En dan zie je nu dus dat die coronacrisis die groepen natuurlijk ook wat harder raakt. Mm-hmm. En dat die daar nu ook sommige mensen op reageren.
Ja, maar het praat is niet goed dat je met stenen gaat gooien. En
nee, dat zeg ik niet. Nee. Maar als we dus willen begrijpen wat hier gebeurt, dan moeten we daar een juiste analyse op maken. En kijk, heel veel mensen die dit hebben gedaan, dat zijn hooligans. We hebben ook corona-hooligans genoemd. Maar er zitten ook mensen bij die oprecht denken dat zij de staat moeten bestrijden, omdat het een soort van totalitaire politiestaat aan het worden is. Nou, ja. Dat is natuurlijk flauwekul.
Dat mag trouwens. Hè.
Maar mensen denken dat wel. Ja. Dus je moet dat in onderdelen gaan uitsplitsen. Ja. En het eerlijke antwoord is dat we het op dit moment gewoon niet weten.
Richard, ik wil zo de reactie eerst even naar Nicky. Je had gisteravond de avonddienst bij het AD, geloof ik.
Ja, klopt.
Ik kreeg dus filmpjes binnen van uit het hele land, want het is best wel verspreid inderdaad. Wat heb je allemaal gezien en wat doe je daarmee?
Nou, als ik zo naar die beelden kijk, ik denk dat we dan zeker wel daar iets over kunnen zeggen wat voor soort mensen dat zijn. En ik denk de personen die eigenlijk daar aan de frontlinie stonden en dingen gingen gooien en dat soort zaken, dat je die zeker mag bestempelen als terroristen. Want ze staan er zeker wel uit een politiek doel, vind ik. En zij uiten zich zo gewelddadig, dat ik denk dat we daar niet omheen moeten draaien door bijvoorbeeld te noemen rellen of protesten of demonstraties. Want er was daar ook geen goedkeuring voor verleend. Dus in mijn ogen is dat zeker geen demonstratie. En waar ik me dan wel zorgen over maak, is dat we in eerste instantie in de media, en dat weet ik dus zelf ook, omdat ik daar in dit wereldje zit, dat we er heel voorzichtig mee zijn. En het dus benoemen als onrust of ongeregeldheden. Terwijl als je naar de beelden kijkt, het eigenlijk heel heftig eraan toe ging. En dat er echt excessief geweld is gebruikt. En ik vind dat we daar zeker dan ook zo'n stempel op mogen zetten dat het terroristische daden zijn.
Ja, Richard, ik hoorde Sonny net zeggen, ja, demonstreren mag natuurlijk. En je mag het oneens zijn met van alles en nog wat. Waar ligt die grens? Is dat iets wat heel erg zwart-wit is? Of is daar ook een grijs gebied in? Hoe zit dat?
Nee, ik denk op het moment dat je overgaat tot plegen van strafbare feiten, hè, dus geweld tegen personen of goederen, geweld tegen gezagsdragers, geweld tegen politie en mobiele eenheid, ja, dan zit je op het terrein van het strafrecht en dan kun je ook als overheid kun je acteren. En ik hoorde vanmorgen op tv politica zeggen dat we in Nederland, hè, als het om de politie gaat, in zijn algemeenheid gaat men prudent om. Hè, men geeft demonstranten ook de ruimte. Maar je moet ook als overheid begrenzen op enig moment. En ik denk dat dat in Nederland nog wel een tandje beter kan. Dat we te veel van de redelijkheid zijn, dat we heel erg van het overleg zijn en de overlegcultuur en zaken bespreken met mensen. Maar je moet je natuurlijk niet op deze manier laten bejegenen. Dus het is denk ik ook goed dat de overheid, als er echt sprake is van ernstig geweld, van ernstige strafbare feiten, dat je optreedt. En gelukkig zie ik dat ook gebeuren. Hè. Dus dat men echt ingrijpt. En dat moet je ook doen, want anders gaat het van kwaad tot erger. Als je niet handhaaft, als je niet begrenst, ja, dan is op een gegeven moment de tent zoek.
Ik ga even een rondje bellers doen. Ik begin bij Aart Verhoef. Aart, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, nou, ik heb er ontzettend. Ik vind het zo verschrikkelijk dat de jeugd op zo'n manier tekeer gaan. En in tussen haakjes Urk. Mm-hmm. Die mensen zijn zo netjes opgevoed. Die jongens ook. Ja. Met naast ze lief hebben. En de overheden gehoorzaam te zijn. En dan doen ze dit. Die lopen allemaal vast, die jongens.
Ja, jij kan er met je hoofd niet bij. Maar jij zegt, jongeren, ik heb ook heel veel op beelden gezien. Heel veel, nou, 40ers en 50ers. Zijn het alleen maar jongeren in jouw gevoel?
Ja, om eerlijk te zijn heb ik die plaatjes niet gezien. Okay. Wel gehoord, maar Ja, nee. wij zijn vroeger slapers.
Ja, oké.
Maar ik vind maar. wij vinden het heerlijk die avondklok. Want er zitten geen auto's meer, helemaal niks. Ja, maar nee, het gaat erom het principe wat erachter is. Ik hoop dat ik. En ik denk dat er heel veel meelopers zijn. Nee, dat er een paar relschoppen zijn. En als ze al die jongens kunnen zeven. En ik begrijp niet. Ik hoop dat ze het zien van wat ze gepresteerd hebben. Dat ze daar ook stil mee gezet worden.
Ja, maar Nick, ik zag jou nee schudden.
Nou, ik denk zeker dat het inderdaad meelopers zijn. Maar om even mijn groep te vertegenwoordigen, dat waren zeker niet alleen jongeren. En ik weet eigenlijk wel zeker de mensen die daar vooraan stonden en de eerste stenen gooien, dat waren geen meelopers. Die zijn er echt naartoe afgereisd met plannen. En dat moet je ook wel veroordelen op die manier.
Ja, het gevaar is natuurlijk ook dat je die mensen tussen aanstekens gelijk gaat geven. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld dat demonstratierecht gaat inperken. Er werd gisteren ook al door Bruls iets over gesuggereerd. En dan ga je dus krijgen dat een heel klein deel van de samenleving, wat Rutte terecht zei, het zijn raddraaiers, dat die toch een soort tweespalt teweeg gaan brengen. Want dan ben ik weer de persoon die zegt van ja, hallo, demonstratierecht inperken. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk niet. En dan zegt iemand anders, ja, dat kan weer wel. En dan zorg je toch voor een bepaalde polarisatie. En daarom is het denk ik ook goed dat Rutte gisteravond niet heeft gereageerd. Ik had er nog even over nagedacht, omdat ik het eerst ook gek vond. Mm-hmm. Maar je plaatst je daarmee, als je dat doet, als je daar direct op gaat reageren, dan wordt het een soort van Rutte tegenover railschoppers. En als je niet eens bent met Rutte, want ik heb heel veel kritiek op Rutte en op het coronabeleid, hoe het op dit moment wordt uitgevoerd. Vooral het vaccinatiebeleid is een drama. Maar dat moet je niet hebben. Dit staat er echt los van. Dit staat los van de inhoudelijke discussie.
Ja. Lodewijk heeft ook een vraag over dat recht op demonstratie. Goedemorgen.
Goedemorgen, Lodewijk. Laat ik beginnen met dat ik absoluut tegen het geweld was. Ik ben wat er is gebeurd gisteren en de dagen daarvoor. Mm-hmm. Maar mij gaat het er meer om. Dus, uw gast in de studio zegt net dat er een recht op demonstratie is. Dan vraag ik me af waarom komt dan de politie en ME met paarden en honden en noem het maar op zo'n demonstratie af?
Ja, dat hij uit de hand loopt.
Ja, precies.
Ja,
precies.
Ja, maar waar zit de provocatie? Is de provocatie, komt die vanuit de railschoppers of vanuit de ME en politie?
Nee, dat vind ik echt de omgekeerde wereld, dit. Kijk, op het moment dat aannemelijk is dat het recht op demonstratie zal worden misbruikt, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar de ME staat daar met paarden, die staan daar niet voor niets. Die staan daar omdat op social media wordt opgeroepen om te rellen. Omdat te verwachten is dat grote groepen mensen daar naartoe komen, niet om te demonstreren vreedzaam, om hun mening kenbaar te maken, maar om strafbare feiten te plegen. Dan moet je als overheid acteren. Dus dit is een beetje het kip-ei-verhaal. Ik zou zeggen, laat eerst nou eens zien dat je op een normale en vreedzame manier kunt demonstreren. En dan niet van 9 tot 4:30. Want dan heeft de overheid deze maatregel ingevoerd waar we ons even aan moeten houden. Maar op andere tijden mag je natuurlijk in alle vrijheid gebruik maken van dat recht.
BNR breekt. Breekijzer.
Je kunt reageren op ons breekijzer. De avondklok relschoppers zijn een schande voor de Nederlandse rechtsstaat. Bel nu 020-468-4x0. 020-468-4x0. Want ja, Nederland ontplofte dit weekend. Urk, Venlo, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven. Daar kwam het tot soms zeer ernstige rellen. Gebeurde allemaal op de eerste twee dagen dat dus die avondklok van kracht was. Ik heb Rogier aan de lijn. Goedemorgen, Rogier.
Dag Ivan.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En gasten, ik vind trouwens je gasten wel erg reactionair hoor, met politiek geweld. Wat is dat dan weer voor een term?
Jij vond het wel meevallen allemaal.
Oké. Nou, wacht even. Kijk, dat dit niet voorzien is, dat bewijst dat de kloof tussen de straat en de boven ons gestelde breder en dieper is dan we ooit konden dachten. Want ik heb meteen geroepen, of tenminste voorspeld, dat de jeugd dit niet zou pikken. Maar dan komt het. Kijk, dan roepen ze meteen van het leger moet ingezet worden. Maar het leger moet ingezet worden om Rutte nou eens uit dat torentje te jagen. Want die komt met een ontzettend onnozele maatregel, namelijk de avondklok, die zo disproportioneel is. En nou roept hij meteen, als het uit de hand loopt, wat je kon voorspellen, roept hij meteen weer van die ga ik niet intrekken. Nou, ik wens ons veel succes. Dit wordt een gigantisch uit de hand gelopen toestand. En dat houdt niet meer op.
Ja. Nou, net zag ik Nicky nee schudden, nu zie ik Sonny nee schudden.
Nee, ja, kijk, wat moet je erover zeggen? Kijk, je zou kunnen zeggen Nederland ontplofte, maar volgens mij ben ik juist begonnen om aan te geven dat er ook een bepaalde sociaal-economische analyse moet worden gemaakt, waarom mensen zich blijkbaar genoodzaakt zien of zin hebben om te gaan rellen. Nou, daar loop ik in ieder geval niet voor weg. En volgens mij heeft hier niemand aangegeven dat het leger moet worden ingezet. Maar uiteindelijk is die avondklok natuurlijk wel democratisch tot stand gekomen. Ik was er ook in die zin geen voorstander van, want ik vond dat andere maatregelen eerst moesten worden uitgeput. Maar ja, het is wel iets waartoe is gekozen. En daar moet je dan ook in zekere zin repressief tegen optreden. Want als je ziet dat ondernemers gewoon worden geschaad in al die gemeenten, dat wordt geplunderd. Ja, dat heeft helemaal niks meer met opkomen voor de vrijheid te maken. Maar het is wel degelijk politiek geweld. Ja. Omdat je je verzet tegen politieke maatregelen die zijn genomen. Ja. Het klinkt misschien zwaar. Ik zou het niet zozeer gelijk als terrorisme willen wegzetten of neer willen zetten. Maar het is wel politiek geweld, want daar wordt tegen geageerd.
Ja, Rogier die zei dus, Richard, die zei van iedereen had het kunnen zien aankomen. Want hoe die avondklok tot stand was gekomen, dat moest wel een ellende worden.
Ik vind dat ze dat veel eerder hadden moeten invoeren. Ik vind dat dat heel netjes en inderdaad op een democratische manier is gegaan. Daar is oeverloos over gedebatteerd. Zoals we dat in Nederland plegen te doen. In andere landen hebben ze het veel eerder ingevoerd. Hebben ze ook veel rigoureuzere maatregelen ingevoerd. Kijk bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland. Daar hebben ze binnen korte tijd die corona geëlimineerd. Dus wij zijn veel te veel van het debat. We zijn juist heel erg van het overleg. Van het luisteren naar de mening van een ander. En als we dit eerder hadden ingezet, waren we nu waarschijnlijk een stuk verder geweest. Ja. Dus en ik vind ook dat politici. Sorry?
We hebben te lang laten
schudderen. Ik vind dat men eerder, al in maart vorig jaar, had moeten overgaan tot strakkere maatregelen. En meer discipline aan de bevolking had moeten vragen. Dan hadden we nu waarschijnlijk meer vrijheid gehad. Ja,
Ik ga even naar Gerrit van der Kamp luisteren. Die is van vakbond ACP. En dan wil ik daarna de reactie van Nicky op hem. Luister even mee.
Wij hebben hier heel erg voor gewaarschuwd. Je ziet de opbouw van onvrede in de samenleving al heel lang. De politie voelt dat ook. Ik vraag me af of daar echt voldoende naar geluisterd wordt. En ook op de risico's gewezen wordt en ook de manier waarop dit nu gebeurt. Maar we zitten er nu middenin, dus we zullen nu niet anders kunnen dan daarna handelen.
Ja, Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP die zegt, we zitten er nu middenin, we kunnen niet anders dan er nu naar handelen. Het voelt een beetje leidzaam of zo, van het is nou eenmaal zo en nu moeten we maar
doemscenario.
Ja, deze man die had niet echt dat hij een vuist op tafel sloeg en nou verdomme gaan we het eens regelen.
Nee, maar zo zijn wij volgens mij ook niet in Nederland. Ik denk dat we inderdaad heel erg lang luisteren naar elkaar en dat is ergens gezien ook gewoon heel goed. Mm-hmm. Maar ik denk dat we zeker niet moeten onderschatten dat dit iets is wat gisteren is ontstaan of daarvoor. Dit wordt natuurlijk al maandenlang verkondigd door de politiek, door bepaalde personen, door viruswaarheid, dat NOS is fake news en de overheid is niet te vertrouwen. Dus om nou te zeggen dat dit is ineens zomaar gebeurd, vind ik heel naïef. Dit is al heel lang gevoed door extreemrechtse ideologieën, door groeperingen die zich inzetten om overheidsbeleid tegen te gaan. En daar moeten we gewoon hard op intreden.
Koos Kromwijk, goedemorgen.
Goedemorgen, ik spreek met Koos Kromwijk.
Zeg het eens.
Ik wil even zeggen over de Russische woorden dat hij het leger niet in gaat zetten. Ja. Ik ben zelf melkveehouder en bij veel protesten aanwezig geweest de afgelopen jaren. Daar werd wel het leger in gezet voor een vreedzame protestactie. Ik zou zeggen, zet het leger in tegen de personen die nu de politiemacht ook geweld aandoen en de ondernemers daaromheen die zonder enige reden aan het rellen zijn. Ja. Natuurlijk hebben ze een reden voor hunzelf. Alleen, ik word er gewoon zelf heel boos van als ik dit zie.
Nou, dat ga ik even aan Richard voorleggen, hoe dat ook weer zit met dat leger. Want ik geloof dat op sommige plekken wel de marechaussee ingezet is. Dat is toch de militaire politie. Dus het leger wordt wel degelijk ingezet als dat nodig is. Maar ik denk dat Rutte vooral bedoelde dat hij niet massaal het leger gaat inzetten.
Nee, dat wil hij niet. Hè. Dat is ook een uiterste middel. En dan moet er echt sprake zijn van ernstige ontwrichting. En ik denk dat de politie en de Maarschussee het nu nog redelijk aankunnen. Al zie je wel dat er echt excessen zijn. Mm-hmm. Dus de roep om handhaving is wel heel groot. Wat ik in het verhaal van meneer beluister, is dat er eigenlijk selectief gebruik wordt gemaakt van bepaalde handhavingsmiddelen. Dat is op zich een terecht punt. Ik weet ook van andere demonstraties, bij de boeren bijvoorbeeld, die boerendemonstraties met die tractoren, daar is volgens mij wel het leger ingezet. Dus je kunt je afvragen waarom je dat hier niet zou doen. Ja. En ik denk overigens dat men altijd zal kijken naar de proportionaliteit. Hè. Wat is een middel wat moet worden ingezet. Juist ook om te voorkomen dat het escalerend werkt. Ik denk dat men dat over het algemeen heel goed doet. Maar je moet ook begrenzen.
Ja. We waren opeens wereldnieuws.
Magasin pillé, voitures incendiées, affrontement avec la police. Ce dimanche, à travers les Pays-Bas, des centaines de Néerlandais manifestaient contre l'instauration d'un couvre-feu pour faire face à la menace du variant britannique du Covid-19.
Voor de tweede avond op rij is het onrustig in Nederland. En ook eerder vandaag was er hevig protest tegen de coronamaatregelen daar. Tientallen mensen zijn opgepakt. Vooral in Amsterdam en Eindhoven moest de politie ook hard ingrijpen.
Bij protesten tegen die nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in den Niederlanden landesweit meer als 200 mensen festgenomen worden. Mindestens 100 davon in Amsterdam. In rund 10 Städten im ganzen Land war es zuvor zu Ausschreitungen gekommen. Dabei kann man auch Wasserwerfer zum Einsatz.
Wasserwerfer, ja, mooi. In andere landen geldt ook een avondklok. Daar wordt veel minder heftig gereageerd op die avondklok. Nicky, hoe verklaar je dat? Is daar iets over te zeggen?
Dat zit in ons. Ik denk dat het heel erg in de Nederlandse cultuur zit. Ik heb ook een aantal vrienden die in Parijs wonen en die ontzettend woedend zijn. En dat uit op Instagram bijvoorbeeld. Maar die zullen nooit naar buiten gaan om daar ruzie te gaan maken. Die accepteren dat ze nou eenmaal in zo'n vervelende situatie zitten. Maar ik denk dat wij hier toch wel snel de schoenen aantrekken en zeggen, ik ga naar buiten, ik pak een steen en ik laat me horen.
Terwijl de Fransen, dat zijn toch de wereldkampioenen staken en dat soort dingen. Die gaan toch voor van alles nog wat de straat op.
Ik denk omdat Frankrijk begrijpt ook dat het uiteindelijke doel hiervan is, zodat zij weer naar buiten kunnen. En ik denk dat wij dat hier vergeten. Dat dit wordt niet gedaan om onze vrijheid af te nemen. Dit wordt gedaan zodat we juist meer vrijheid kunnen krijgen.
Ja.
Al zijn er wel politici die dat roepen, hè? Dat dit bedoeld is om onze vrijheid in te perken. Het is natuurlijk een hele nare, ingrijpende, vrijheidsbeperkende maatregel, maar het dient een hoger doel. En ik vind dat politici die zeggen dat dit onnodig is, dat het allemaal wel meevalt met dat coronavirus, die zouden zich eens achter de oren moeten krabben wat dit uiteindelijk teweeg brengt. Hè? Want je zet eigenlijk, door dit te ontkennen en te roepen dat het niet nodig is, zet je mensen aan om dit te gaan doen. En dat vind ik veel zorgelijker. Dat mensen in de politiek, die zouden zich daar eens op moeten beraden.
Ja, nou, over die politieke gevolgen, daar gaan we zo meteen nog verder over praten. Ik wil eerst nog even naar Ron. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb ook met verbazing zitten kijken naar deze protesten. Ik vind dit meer een soort landverraders, terwijl de hele bevolking zijn best doet om het virus buiten de deur te houden. En bijvoorbeeld het geweld tegen politie vind ik ook onacceptabel. Die boetes zouden zeker naar 1.000 euro moeten. Ja. En dit soort mensen zouden op een lijst moeten komen en niet geholpen moeten worden als straks moet worden gekozen in de IC's. En daar bedoel ik dan ook mee de ouders die dit soort mensen heeft opgevoed.
Ja, ja.
En de politie kan ook nog rubberkogels inzetten.
Nou, ik weet niet of dat een verstandig idee is, maar
wat ik hier zie, Ivan, misschien dat ik daar iets over mag zeggen.
Ja, wacht even, zo'n eerste.
Nee, het klinkt natuurlijk aanlokkelijk om hier heel fel op te willen reageren. Ja. Ik kom zelf uit een politiefamilie, mijn moeder werkt bij de politie, mijn vader werkt bij de politie, mijn stiefvader werkt bij de politie, dus ik ken het gevoel, maar het is op dit moment nog niet handig om te doen, omdat je daarmee mogelijk verder gaat escaleren. En het is misschien ook wel goed, je zei net zelf van Nederland ontplofte, maar dat viel in zekere zin natuurlijk mee. Er waren
dat is toch een
enorme
lijstje met steden. Er zijn 12, 13 steden.
Er waren enorme excessen. Dat waren de achterlijke. En die moeten inderdaad hard worden aangepakt. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders, dat moeten we niet vergeten, die nog steeds achter de maatregelen staan en die dat ook nog steeds steunen. En die zich daar ook aan houden. Ja. Laten we dat niet vergeten. Daarom moet je dus, wat ik al eerder zei, een goede analyse maken over wie dit zijn en hoe je dat goed kan aanpakken. Maar we moeten niet gaan doen alsof heel Nederland zich aan het verzet is tegen deze maatregelen. Want het wordt nog gewoon, dat blijkt ook al de opiniepeilingen, het wordt nog voor een groot deel gesteund.
Ja.
Met zo'n groep kan je ontzettend veel schade aanrichten. En daarmee wil ik het helemaal niet bagatelliseren. Maar het is wel goed om je achterhoofd te houden als we het hierover hebben.
Richard, jij wilt ook reageren?
Ja, het is denk ik vooral een autoriteitsprobleem. Wij hebben in Nederland van nature een afkeer, of in ieder geval weinig respect meer voor het gezag. Dat zie je bij politiemensen, dat zie je bij ambulancepersoneel, dat zie je bij gezagsdragers. En dat moet terug. Hè. Als je in Spanje bij de Guardia Civil een politiepet van zijn hoofd trekt, ja, dan heb je echt een probleem. En in Nederland zie je dat gewoon gebeuren, dat de politie wordt beledigd, wordt bedreigd, wordt beschimpt. Het loopt de spuigaten uit. Dus de autoriteit, de politie moet het gezag weer terugkrijgen.
Ja. Maar mag ik je even
vragen? Zijn, ja, kort.
Nou ja, dat klinkt inderdaad aantrekkelijk. Maar in Frankrijk heeft de politie enorm veel gezag, denken we. Maar in sommige wijken komen ze niet eens meer. In Spanje wordt ook heel hard gevochten met de politie. Dus soms is die harde hand, hoe aantrekkelijk het ook klinkt, en hoe, dat voelen we allemaal natuurlijk, is niet altijd de beste optie om er uiteindelijk uit te komen. Vroeger had ik dat ook gezegd, maar nu niet meer.
Ja. Dan accepteer je dus dat er vrijplaatsen zijn van criminaliteit.
Nee.
Dat er plekken zijn, als de politie daar niet komt, als daar de overheid de wet niet meer geldt, dan, als je dat accepteert, ja, dan is het eind zoek.
Nee, dat klopt. Maar het gaat erom dat je beleid voert, waar ook een bepaald sociaal-economisch programma achter zit. En dat doen we in Nederland natuurlijk goed. Een wijkagent is niet altijd effectief omdat hij zo hard optreedt in het weekend, maar ook omdat hij uiteindelijk het gesprek aangaat in de wijk met de mensen die anders misschien zouden gaan rellen. Dat is hoe frustrerend deze situatie ook is. In Nederland valt dat relatief gezien mee hoeveel onrust er is in het algemeen. En dat doen we gewoon met het wijkbeleid, doen we dat gewoon relatief goed. En om nu helemaal om te gaan draaien naar een enorm repressief beleid, dat kan als het excessen zijn bij rellen in Nederland op dit moment. Maar over het algemeen zie ik niet in waarom we dat zouden moeten willen op dit moment.
Dank, zometeen gaan we verder praten met mijn panel over het politieke antwoord op die onlusten, maar ook over de klimaatadaptatietop in Den Haag. Dat klinkt wel ingewikkeld. En over kernenergie. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. Ik praat met mijn panel over onder andere de zaken uit het nieuws, de politieke reactie op de rellen, de avondklokrellen. Mijn panel is vandaag bestaande uit Nikki Papiraja, die is videocontentmanager bij het AD, en Sonny Spek, politicoloog, raadslid in de gemeente Katwijk voor de lokale partij DURF. Waar staat DURF voor?
Het is geen afkorting, maar gewoon DURF. Nee, maar DURF, doen.
Waar staat het inhoudelijk?
We hebben het voornamelijk over democratisering, dus het invoeren van het lokaal referendum, en over klimaatbeleid. Maar we zijn zeer kritisch als het gaat om het gasvrij maken van de bebouwde omgeving. Even kort gezegd. Ja, en nog een aantal lokale thema's. Goede integratie, hogere taaleisen stellen. Meer gaan bouwen op locatie Valkenburg. Maar dat zegt waarschijnlijk
veel
weinig mensen.
Helemaal niet. Niet.
Maar in ieder geval, we zijn lekker bezig.
Maar wat is hier voor oppositie?
Oppositie, ja. We bestaan net 3 jaar. Dus we zijn begonnen als een jongere partij en nu wat breder.
Wethouder Spek, ik ben benieuwd wanneer dat gaat gebeuren. Even, ik ga een rondje doen met jullie nieuws van de dag. Wat jullie opgevallen is in de media, in de nieuwsapps. En ik begin bij jou, Nicky.
Ik las gisteren, ik zat op in de CNN-app. Ik speur soms heel die app af. Vooral als er iets in Nederland gebeurt, ben ik toch benieuwd hoe buitenlandse media daarop reageren. Maar ik kwam daar eigenlijk niks over tegen, verbazingwekkend genoeg. Maar ik zag wel iets over hoe wij met energie omgaan in Europa. En dat we voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis meer energieputten uit herbruikbare bronnen dan fossiele bronnen. En dat miste ik eigenlijk al in de Nederlandse media, want ik vind dat toch een mooie mijlpaal. Dat mag je zeker vieren ook. Ook al gaat het natuurlijk nog steeds niet de goede kant op, maar ik vond dat wel iets wat even uitgelicht mocht worden. Mm-hmm. En dat staat natuurlijk ook wel goed aan bij de top die deze vandaag begint, en de nieuwe doelstelling waar we ook in maart weer over gaan stemmen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Ja. Hoe gaat dat uitpakken, denk je, als je toch benieuwd bent?
Ik denk eigenlijk hetzelfde als de afgelopen 10 jaar. Dus ik ben er heel cynisch over. Ik heb ook niet heel veel hoop. Dus ik denk dat het vooral in de handen ligt van de jongeren die zich toch wat rebelser opstellen, mm-hmm, op gebied van klimaat.
Maar gaat het dus om vergroening, heb je het dan over?
Ja, zeker.
Energie,
ja. Ja, want ik denk dat het wel iets is.
Goed, het gaat dus de goede kant op.
Het gaat de goede kant op, maar het zou eigenlijk veel beter moeten gaan. Ja. En dat is natuurlijk altijd zo. Maar ik denk, als je kijkt naar een onderwerp als klimaat, kan je niet al heel vroeg je akkoord meenemen van, we gaan het nu goed doen, we zitten op 50%. Ik denk dat we zeker op dit moment veel verder hadden moeten zitten op dat gebied.
Ja, Sonny, klimaat en schone energie, is dat een onderwerp waar je ook druk om maakt?
Ja, ontzettend, maar wel op een andere manier. Ik kijk er een stuk kritischer naar. Ik ben van overtuiging dat klimaatverandering een probleem is, een groot probleem zelfs. Maar dat op dit moment het echt verkeer wordt aangevlogen. En dat we niet op de juiste weg zijn hoe wij dat in Nederland willen gaan invullen.
Ja.
Nu komt er toevallig een top over klimaatadaptatie. Normaal gesproken heb ik natuurlijk over klimaatmitigatie. Ja. Hè, dat we CO2 gaan verminderen. Maar misschien is het wel realistischer om te stellen dat Nederland zich inderdaad moet gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. En ook echt een forse verandering. Als je kijkt, ik doe toevallig mijn masterscriptie, ga ik schrijven over Saudi-Arabië en het klimaatbeleid daar. Nou, dat is zeg maar non-existent. Dat is daar gewoon niet. En dat zult de komende jaren ook gaan zien dat met alle ontwikkelingslanden die behoefte hebben aan fossiele brandstof, aan economische groei, vooruitgang, de levensverwachting omhoog gaat, dat die vraag alleen maar zal gaan toenemen. Die kunnen niet gaan verduurzamen. Dat zie je ook met andere grotere landen zoals India, China. Die houden dat gewoon niet bij, omdat die economische groei zo snel gaat. Nederland moet natuurlijk haar taken, aan haar taken voldoen. Maar wij hebben hier in Nederland gewoon een ontzettend moeilijke situatie. Europa, nou, bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, dat is heel simpel. Daar hebben ze ook gewoon meer grond om het te gaan doen. Daar hebben ze meer grond om windmolens te plaatsen, zonneweides. In Oostenrijk heb je bijvoorbeeld veel verval. Dus kan je veel met waterkracht gaan doen. Die hebben bijvoorbeeld de helft van hun opgave hebben ze gewoon door waterkracht. Mm-hmm. En in Nederland heeft dat gewoon niet. Wij zijn een dichtbevolkt land. Elke meter is uitgedacht. En die discussie, ook over gasvrij, ja, dat gaat eigenlijk denk ik de verkeerde kant op. Waardoor het draagvlak ook snel afneemt. En ik heb zelf gezien op lokaal niveau, we hebben toen wel een proeftuin, dat heet dan zo, verschrikkelijk woord. Heeft de gemeente zich voor aangemeld om een wijk gasvrij te gaan maken, de Hoornes.
Die projecten werken allemaal niet.
Nou, kijk, het ligt iets genuanceerder. Het duurt gewoon lang om dat zeg maar uit te rollen. Maar inderdaad, het werkt uiteindelijk niet. Omdat mensen niet te overtuigen zijn van het feit dat het uiteindelijk helpt voor het klimaat. En in zekere zin is dat ook zo. Omdat maar 8% van de Nederlandse CO2-uitstoot van de bebouwde omgeving is. Van de huishoudens. Mm-hmm. Dus mensen zien ook dat het uiteindelijk veel geld gaat kosten. Ja. De maatschappelijke kosten zijn gigantisch. En het is altijd makkelijk om met akkoorden te zeggen, we gaan verduurzamen. Hè. Dan staan we met het klimaatakkoord van Parijs staan in onze hand van, ah, we hebben weer een nieuw akkoord bereikt. Maar als je uiteindelijk de stad ingaat, je gaat de wijk in, dan is het allemaal zoveel moeilijker. En dan gaat het uiteindelijk niet lukken. Dus ik ben wat cynischer op dat gebied. Ik denk dat echt kernenergie, ik heb toch wel mijn bachelor's.
Ja, wacht, gaan we het zo over. Want ik wil eerst even toch, wil je hierop reageren, Nicky?
Ja, want wat het laatste zei, ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat er juist op lokaal niveau echt heel veel winst te behalen valt. Maar we blijven dan steken in dat polderende cultuurtje dat we hebben. En dat we er heel lang over gaan praten. En mensen laten meestemmen. Zoals op heel veel plekken proberen gemeentes gewoon gigantisch veel windmolens neer te zetten. Maar er komt heel veel weerstand tegenop.
Dat is democratie, hè?
Ja, dat vind ik heel begrijpelijk. Maar ik denk als je volksvertegenwoordiger kiezen ervoor om zich aan te sluiten bij zo'n klimaatakkoord. En dat moeten we gewoon halen. En als je dan op lokaal niveau weerstand gaat bieden omdat het je uitzicht bijvoorbeeld verpest, vind ik dat je dan, ja, dan gooi je eigenlijk je eigen ruiten in.
Ja. Kijk, lange termijn. Maar Sonny zegt dus, het moet eigenlijk allebei. Adaptatie moet omdat je, je moet je gewoon aanpassen aan de situatie. Ja. Maar je moet toch ook wel blijven vergroenen, Sonny?
Nee, absoluut. Maar kijk, als je ziet dat kernenergie stelselmatig van de klimaattafels is geweerd. En ik heb er toevallig een scriptie, mijn beste scriptie over geschreven. Dat is natuurlijk schandalig. Dat is nooit een serieuze optie geweest als het ging toen onder Ed Nijpels. En dat is net het zonde. Want kijk, we moeten die discussie over energie, we hebben het over windmolens, we moeten die discussie breder trekken. Elke windmolen die wordt geplaatst, daar kunnen bijvoorbeeld geen huizen worden geplaatst. En we moeten ons realiseren, we hebben beperkte ruimte in Nederland, en wat willen we daarmee? Ik zeg dan toch eerlijk, ik heb dan liever dat er bijvoorbeeld meer huizen worden gebouwd en dat we Nederland vol gaan zetten met windmolens. En dat we bijvoorbeeld meer duurzame energie inkopen. Bijvoorbeeld, of dat we kiezen voor kernenergie, wat gewoon ruimte bespaart.
Oké, jongens, laten we zo even doorpraten over dit energieonderwerp. Want dit heeft natuurlijk ook te maken met die adaptatie, klimaatadaptatietop, waar we het zo meteen nog even over gaan hebben. Sonny, ook even naar jouw nieuws van de dag. Want ben ik wel benieuwd naar.
Ja, dat ging over irritatie over vertraging vaccins. En er was ook een artikel in de verschillende kranten. Ik had er eentje over uit het NRC. Ja. Ik vind eigenlijk dat er nog vrij weinig ophef over is. En ik vond onszelf, ja, toch misschien stom, toch een vrij dramatisch bericht. Dat AstraZeneca gewoon het eerste kwartaal, ons belangrijkste vaccin, dat die gewoon 60% minder kunnen leveren. Ja, dat is natuurlijk iets waardoor die hele vaccinatiestrategie weer in de prullenbak moet worden gegooid.
Je moet de straat op.
Nou, maar even serieus. Dit is natuurlijk wel iets, als het gaat om het perspectief wat je mensen kan bieden, dan is dit natuurlijk iets cruciaals. En deze mensen die laten zich misschien niet eens vaccineren, die nu de straat op gaan, dus even los van die mensen. Maar het brede publiek, de ondernemers die zitten te wachten totdat ze weer open kunnen, de studenten die weer naar de faculteit willen, de basisschoolkinderen die gewoon onderwijs op een normale manier willen genieten. Daarvoor is het cruciaal. Ja. En we lopen op deze manier, Italië heeft ook gezegd, we gaan juridische stappen ondernemen. We lopen zeg maar achter de feiten aan. En dat is, ja, voor mezelf ook, vind ik ontzettend frustrerend. Want het elke prik telt. In Israël is bekend geworden dat het aantal doden van mensen boven de 60 qua percentage minder is geworden. Ja. Dus vaccins die helpen.
Nicky, vind jij dat hier ook te weinig aandacht voor is? Dat we inderdaad die min 60%, dat was best wel nieuws afgelopen weekend, geloof ik, zaterdag, vrijdag. niet. Ja, ja, maar ik heb geen pushberichten gekregen van de nieuwsapps.
Nee, want ik denk dat we daar ons niet boos over maken. En het haalt natuurlijk ook een beetje geloofwaardigheid weg bij dat beleid en bij Hugo de Jonge en Mark Rutte. Het haalt gewoon geloofwaardigheid weg dat wij met z'n allen op tijd gevaccineerd zullen worden. En ook al is dat misschien in hun lange spoorboekje wel het plan en gaat dat ook allemaal lukken, de gewone mens kijkt naar vandaag of naar morgen. En als wij dan lezen, er zijn gewoon te weinig vaccinaties, dan schept dat paniek. En dat haalt zoveel geloofwaardigheid weg van een beleid dat wel kan werken. Maar we lopen inderdaad achter de feiten aan. Dat hebben we altijd al gedaan in deze crisis. En dit helpt er zeker niet bij. En ik denk inderdaad, zoals andere landen, moet je dan juridische stappen ondernemen. Ja. Of in ieder geval die producenten daarop aanspreken. Dat de afspraken zijn gemaakt. Kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Maar je moet er hard in zijn. Want het gaat natuurlijk wel om de volksgezondheid.
Nou ja, dat hoorde ik geloof ik de jongen of Rutte, een van die twee, ook zeggen. Dat ze in gesprek gaan met AstraZeneca.
Ja, maar dan mag je dus praten weer.
Dan mag je dus veel harder in zijn wat je betreft.
Ja, dat praten, daar kom je natuurlijk ook nergens meer mee. Ik denk, als je daar afspraken over gemaakt, dan heb je vast wel ook toch juridische gronden waarop je...
Ja, maar ja, als je gaat procederen, dan komen er niet opeens meer vaccins uit de hooggoed.
Nou, nee, dus maar waarom? Ik vind...
Nee, ik denk, het gaat inderdaad niet zo snel op korte termijn, maar ik denk dat het wel naar ons als burgers laat zien dat er iets aan wordt gedaan en dat we er ook op kunnen vertrouwen dat je die prik krijgt.
Kijk, Marokko heeft volgens mij dit weekend 2 miljoen vaccins gekregen van AstraZeneca. Dat is ongeveer de hele levering die Nederland normaal gesproken zou krijgen. Dan vraag je je natuurlijk ook af, van, ja, waarom zij wel, om het zo maar even te zeggen, en waarom wij niet? Israël heeft heel veel vaccins ingekocht en ook gekregen, waardoor ze nu al bijna klaar zijn. Waarom heeft de Europese Unie dat niet gedaan? Nou, het zijn toch allemaal vragen. Kijk, met alle respect naar de Tweede Kamer toe. Maar dan wordt er elke keer gedebatteerd over de avondklok. Wat doen we over 2 dagen? Wat doen we over 3 dagen? Wat doen we volgende week? Maar er wordt helemaal niet gesproken over de exit-strategie. Hoe gaan we hier nou echt uitkomen? Gaan we straks Nederland weer opengooien als alle kwetsbaren zijn gevaccineerd?
Maar dat wordt toch nergens bijna zo'n groot beeld, zo'n vergezicht?
Ja, maar dat is het probleem in het land. We lopen al sinds maart, ik storm er daar echt kapot aan. We lopen sinds maart achter de feiten aan. Rutte zei, heel erg terecht, we moeten met 50% van de informatie 100% van de beslissingen maken. Dat was een volkomen juiste uitspraak. Maar dit gaat over organisatie. Dit gaat erover dat je je zaakjes gewoon goed op orde hebt en dat er geen vaccins ergens in een koelkast liggen terwijl die gewoon uitgedeeld kunnen worden. Dat is niet iets wat wordt georganiseerd wat fout gaat omdat je geen informatie hebt, maar gewoon omdat het niet goed staat qua organisatie. En dat is waar ik mij boos over maak. Als je mensen een bepaald perspectief wil bieden, we hebben het dan over deze rellen en het gevaar is dat uiteindelijk bredere groepen zich hierdoor ook achtergesteld voelen.
We gaan even een rondje socials doen om te kijken wat er trending is op de sociale media. Nou, je kan het misschien wel raden. De hashtag avondklokrellen. Enschede is trending. Daar werd een ziekenhuis bekogeld. Of althans, er werden pogingen gedaan om ruiten in te gooien. Maar dat is geloof ik niet gelukt. Er moesten wel beveiligers worden ingeschakeld om personeel van en naar het ziekenhuis te krijgen veilig. Dat is nog best wel een dieptepunt. En ook trending is hashtag forum. Daar gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben. Laten we dat gelijk maar doen. Sonny, forum is trending. Zij stuurde gisteren een tweet uit over die avondklok, dat zij tegen de avondklok zijn. Het vormt een onacceptabele inperking van onze vrijheid. In de Tweede Kamer blijven we ons er tegen verzetten. Demonstreren tegen de avondklok moet kunnen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we geweld goedkeuren. @NOS, heel logisch. Ben jij 2 jaar geleden uit Forum gestapt, Sonny? Ja. Hoe kijk jij naar hoe Forum zich opstelt in deze kwestie?
Ja, kijk, het is...
Want ze hebben het heel lang niet expliciet afgekeurd, dit soort zaken.
Nee, kijk, bedoel, als jij iets over negende, dat tweet, dat er... Ik heb even niet exact citaat in mijn hoofd, maar er wordt in ieder geval niet gesproken tegen geweld. Dan is dat natuurlijk kwalijk. Maar ik vind het belangrijk om te zeggen dat er echt nu een ander forum zit dan in 2019, waar meer dan 1 miljoen Nederlanders op hebben gestemd. Het is echt een andere partij geworden. Dat is echt belangrijk om te benadrukken. Er zijn er niet voor niets zoveel mensen weggegaan in november. Maar ja, ik vind het ook ontzettend kwalijk. En je ziet wel dat mensen tijdens demonstraties er bijvoorbeeld naar verwijzen dat er geen oversterfte zou zijn. Dat is natuurlijk totale onzin. Het is gewoon kolder. En dat moet constant worden weersproken. Maar ja, mensen halen daar een bepaalde legitimatie uit. En als ik dan bijvoorbeeld de opstelling van Baudet vergelijk met Wilders. Wilders was ook al vrij laat. Maar die spreekt zich wel veel explicieter uit tegen geweld. Moet ik wel zeggen, die verwijst vervolgens weer naar Klaver. Klaver verwijst weer naar Wilders.
En zijn vriendjes in de Schilderswijken, dat soort teksten krijg je dan?
Ik vind het allemaal zo kinderachtig. Jongens, het vaccinatiebeleid waar ze allemaal zelf bij waren was eens één grote puinhoop. En nu wordt het onrustig. En dan gaan ze allemaal weer naar elkaar wijzen. Allemaal weer om een beetje een politiek statement te kunnen maken. Om de zeteltjes voor zondag bij Maurice de Hond binnen te kunnen harken. Het is enorm cynisch, maar het is wel zo. Het is weer een verkiezingsretoriek. En ja, Nederlanders hebben er helemaal niks aan. We zitten gewoon op maanden in deze shit. Omdat het gewoon verkeerd beleid is wat is gevoerd. Ja, en dat is enorm frustrerend. Ja. En nu een partij als Forum, die gaat daar langzamerhand garen bij spinnen. Ja. En dat is misschien nog frustrerender.
Nicky, hoe kijk jij naar de politieke reacties op wat er gisteren en eergisteren is gebeurd?
Ik vind het vooral heel sprekend. En dat roep ik eigenlijk al maanden, dat wat hier gebeurt. Ik kan je eigenlijk heel erg in parallel stellen met wat er in Amerika is gebeurd. Dat is niet een spark. Het is niet op zich een evenement. Dat is natuurlijk een uitkomst van een aanloop dat al maanden bezig is. Dat mensen worden opgejitst van de media zegt niet de juiste dingen. Je moet niet naar die personen luisteren. En dan als ik dan ook zie dat er collega's zich onveilig voelen, of dat er ook collega's worden aangevallen, dan maak ik me daar echt kwaad om. Ik word daar zo boos van dat ik ooit niet veilig mijn werk zou moeten kunnen doen, of dat ik dat gevoel moet ervaren, omdat politici mensen tegen mij zouden opzetten. Dat vind ik heel kwalijk.
Dus daar moeten we ons veel harder tegen uitspreken allemaal.
Absoluut. En daar moet in het debat ook gewoon heel, heel hard om gesproken worden. Dat die mensen daar echt over op hun plek worden gezet. Dat dit soort dingen, dat je verkondigt naar je kiezers, is heel erg schadelijk.
Ja. Kijk, dat het debat wordt gevoerd is natuurlijk prima, maar dat zie je ook met Wilders. Dat hij zegt, het is verkeerd. En Jesse Klaver. Dan denk ik van nee, het is verkeerd. En dan kan je later nog wel een keer over Klaver beginnen, bij wijze van spreken. Maar het is gewoon niet relevant. Hetzelfde voor Klaver ook. Die wijst dan ook weer naar Forum en naar de PVV. Ik vind dat toch, ook al zou je misschien kunnen zeggen van nou, misschien ben ik het wel met hem eens. Maar op dat moment is het gewoon even niet relevant. Het gaat om die relschoppers en niet iemand anders. En dat vind ik buitengewoon storend. Omdat je dan het politiek maakt. En dat wat ik ook al eerder zei, als het dan gaat tegenover Rutte, tegenover die relschoppers. Dat moet je niet krijgen. Weet je, die mensen staan apart en die moet je ook zo apart zetten. Maar als je het dan politiek gaat maken, ja, dan krijg je weer voor- en tegenstanders. En dan wordt het bijna zo van, ja, als je tegen de gevestigde orde bent, dan ben je maar voor de relschoppers. Ja. Wat je natuurlijk niet moet creëren.
Nee. Nou, moeten we gaan zien hoe het vanavond loopt. Je hoopt dat het rustig blijft. Hoe gaan we dit nou, deze situatie, want er is duidelijk iets aan de hand. Ja. Hoe gaan we dat deescaleren? We hoorden net Rutte al. Die kwam met, die had eigenlijk drie dingen te zeggen. Maar dat was ook niet echt dat ik dacht van of het is heel erg verbindend of zo. Of je van ja, niet heel erg scherp inderdaad. Nicky, welk geluid zouden we moeten horen vanuit Den Haag? Of moeten we überhaupt iets horen uit Den Haag, of moet het ergens anders vandaan komen? Hoe gaan we dit oplossen?
Ik denk dat dit vooral een informatieoorlog is. En dat we wachten op de experts die ons uitleggen wat er nou aan de hand is. En al deze dingen die gebeuren, spelen natuurlijk wel in de basis op vaccins en thuisblijven, afstand houden, mondkapje op. En als wij nou eens die experts meer de ruimte geven, dat doen we gelukkig ook al, maar laat ze echt spreken. Zet ze voor een camera en laat ze ons informeren. En daar heb ik het laatst ook een keer over gehad, dat zelfs iemand die heel goed geïnformeerd is, ik vind mijzelf bijvoorbeeld best wel geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, maar ook ik krijg weinig overheidsinformatie. Ik zou op zich best wel een e-mailtje willen zien met dit is het vaccin, dit doet het met je. En hierom moet je binnenblijven. Want uiteindelijk gaat het jou ook helpen. En dat mis ik echt hierin. En ik denk dat die mensen die dan iets minder de moeite doen om zelf die informatie te vergaren, die zullen dan de straat op gaan. Dus die moet je ook helpen met deze informatie naar hun toe te brengen.
Ja. Laten we even luisteren naar Hubert Bruls. Die reageerde gisteren in Op 1 op wat er gebeurde in de loop van de avond.
Ik was er nog redelijk positief over. Maar wat met name de uren daarna is gebeurd in Eindhoven en nu in de loop van de avond ook, dat collega's weer noodverordeningen, noodbevelen zijn moeten uitgeven in tal van plaatsen in het land. Dat is in één woord gewoon vreselijk. En ja, aansluit wat de heer Powell zei, dit is geen demonstreren. Ik zou dit corona-hooligans noemen.
Ja, corona-hooligans.
Kijk, dat is precies dus die analyse die je nog helemaal niet kan maken. Want je weet niet uit welke groep de mensen deze precies bestaan. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende mensen die daar aan meedoen. Maar inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, Nicky. Het gaat erom dat je een bepaald perspectief kan bieden. En eigenlijk het enige de-escalerende vermogen wat de overheid voor deze groep mensen zou kunnen hebben, ja, dat is er eigenlijk niet. Dat is dus dat perspectief. Hè? Dat is het juiste beleid ontwikkelen. En dat is eigenlijk al sinds de zomer van vorig jaar natuurlijk verkeerd gegaan. Dat is enorm een cynische boodschap. Maar het merendeel van de mensen staat er nog steeds achter. En het is echt nog een aantal maanden volhouden. Alleen ja, ook ik persoonlijk, dan lees je natuurlijk veel over die mutaties. Voor hetzelfde geld werkt straks die vaccins niet voor een bepaalde mutatie. Ja, het is natuurlijk een drama scenario, maar het kan zomaar. Dus ja, het is het dieptepunt van de crisis.
En tot slot nog even de felste woorden die er kwamen van John Jorritsma, de burgemeester van Eindhoven.
Dit was echt het schuim van de aarde wat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren. Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, dan zijn we op weg naar burgeroorlog. Dit is echt niet meer te harden. Dan moeten we het leger inzetten. En zijn we zover gezakt in deze samenleving dat we dat moeten laten overkomen. Ik weet echt niet hoe je dit moet aanpakken nog.
Ja, dan was het leger weer.
Nog paniekzaaierij. Nee, dat vind ik heel overdreven. Om te zeggen dat er een burgeroorlog
is ontstaan. Ja, in zijn stad, ik zag de station blijft. Het gaat maanden kosten om dat te herstellen. Ja, voor tonnen vernietigd. Jumbo is daar op het station getrashed.
Ik moet wel zeggen, ik ben toevallig ook student islamstudies. Een burgeroorlog, daar zitten wel iets meer componenten onder. Maar hij had ook vanochtend bij WNL deze woorden iets genuanceerder. Ook van ja, ik zei, als het zo doorgaat, dan kan dat ontstaan. Ik denk dat het in de emotie was. Ik denk niet dat het slim was. Je moet je toch als professional opstellen als burgemeester zijnde. Maar laat dat wel een waarschuwing zijn. Pas ook op wat je zegt. Woorden hebben ook impact. En laten we hopen dat het vanavond en de komende weken rustig blijft.
BNR breekt.
Nog steeds BNR breekt. Het panel, we hebben nog een minuutje of vijf. En daarna gaan we nog even praten over die Climate Adaptation Summit. Vandaag in Den Haag, althans in Den Haag. Het is allemaal virtueel. Er is wel eens eerder zo'n bijeenkomst in Den Haag geweest. Toen was het een soort gesloten fort, maar nu allemaal digitaal. Lekker makkelijk. Luister even mee naar Peter Glas, Delta-commissaris van Nederland. Hij vertelt wat het probleem is.
Als het over de Nederlandse situatie gaat, hebben wij natuurlijk met onze Delta-werken, met onze waterschappen, met de dijken. En de hele, ja, Nederland is een kunstwerk, zeg ik wel eens. Dus met die hele infrastructuur hebben we een goede uitgangspositie. Maar het verandert snel. Ja. Het klimaat verandert. De weersextremen die nemen toe. Mm-hmm. Het gematigde klimaat, wat wij vroeger leerden. Hè? Nederland een gematigd klimaat. Nou, het is niet meer zo gematigd. Dus het aantal heftige buien met hagel. En dan weer diepe droogte, inderdaad 3 jaar op rij. Dat zien we gewoon in de statistiek echt snel veranderen. En daar moeten we ons op aanpassen. Ja. En dat doen we ook.
Nicky, we moeten ons dus aanpassen. Dit gaat echt om aanpassen aan het klimaat. Niet zozeer aan om klimaatverandering voorkomen of iets dergelijks. Goed dat zo'n top er is?
Ja, zeker. Ik denk dat je met inderdaad weer de experts om de tafel moet gaan zitten en echt denken, hoe gaan wij ook ons gedrag erop aanpassen? Want je kan natuurlijk inderdaad wel windmolens blijven bijbouwen, wat ook heel belangrijk is. Maar als uiteindelijk de attitude niet verandert, als wij er niet anders om gaan denken, dan zou uiteindelijk het probleem ook niet worden opgelost.
Ja. Als ik Sonny net zo hoorde, dan hebben we het eigenlijk best moeilijk in Nederland als het gaat om vergroenen van energie. Toch lijkt Nederland dit onderwerp naar zich toe te trekken. Is dat een slimme zet om te doen?
Ja, kijk, dan moet het natuurlijk wel geloofwaardig zijn. Dan moet je wel je doelen gaan halen. Volgens mij, de doelen voor hernieuwbare energie zijn net gehaald dit jaar vanwege corona. Dus laten we ook niet vergeten trouwens dat het feit dat hernieuwbare energie nu meer is dan fossiele brandstoffen, dat heeft ook te maken met natuurlijk corona. Maar ja, het is goed dat Nederland daarin het voortouw neemt, maar dan moet je wel geloofwaardig zijn. En ik denk dat in Nederland, we zijn natuurlijk een dichtbevolkt landje, het is heel erg moeilijk om die stap te gaan maken. En ik stoor mij dan ook een beetje aan het groene populisme, om het zo maar te noemen, van bijvoorbeeld Extinction Rebellion, maar ook van GroenLinks. Die mensen die dan stellen van ja, we moeten voor 2030 moeten we volledig fossielvrij zijn. Dat is gewoon onmogelijk.
De energietransitie. Je mag wel ambitieus zijn.
Nee, want je mag wel ambitieus zijn, maar het is onrealistisch. En daarmee berokken je juist de energietransitie meer schade. De energietransitie is ook een sociale transitie. Het overstappen van gas naar bijvoorbeeld warmte, dat gaat veel mensen geld kosten. Het zit voornamelijk in wijken. Nou, als we het over die ongelijkheid hebben. Wat gebeurt nu voornamelijk in wijken waar bijvoorbeeld veel sociale huurwoningen zijn. Mensen moeten meer gaan betalen voor hun energie. Dat zorgt voor onvrede. Dus het is echt een politiek vraagstuk. En mensen doen net alsof de energietransitie een soort van apolitiek is. Van ja, dat moet gewoon gebeuren. Dus we doen het op die manier. Nou, er zijn heel veel keuzes te maken. En eigenlijk, hoe meer ik erover ben gaan lezen, hoe meer ik eigenlijk besef dat ik er eigenlijk heel weinig van wist. Want het is ontzettend ingewikkeld. En ik kan me altijd een beetje storen aan een D66 en een GroenLinks, dat dan pleit voor 55% reductie in 2030. En ik denk van ja, maar laten we eerst maar eens die 49 gaan halen.
Nicky, het is een keuze en je hoeft het ook niet te doen.
Nee, nou, dat zeg ik niet. Absoluut niet mee eens. Nee,
het is een politieke keuze.
Het is een politieke keuze tussen welke opties je uitvoert. Zeg
ja, maar ik denk echt dat mensen moe zijn. En dat zie je ook bij de jongeren, bij Extinction Rebellion. Die zijn gewoon moe en die wachten al heel lang op verandering. En jongeren hebben toch wel het beeld dat zij uiteindelijk in de toekomst moeten leven. En als het dan verpeste aarde is, willen ze dat ook niet. En dat zie je bij allemaal groeperingen. Ook deze zomer tijdens de protesten. Mensen van kleur in Nederland wachten al heel lang op verandering. En dan is het niet een politiek probleem van we gaan er over 10 jaar een keer naar kijken of we streven naar dit. Het moet gewoon snel. En misschien is dat niet realistisch. Misschien wordt het ook niet eens gehaald. Maar ik denk dat die hoop die dat vestigt heel belangrijk is voor mensen die er echt in geloven dat er verandering plaats kan vinden.
Ja, maar kijk, de energietransitie is niet een soort van eliteproject van dan moet 5 of 10% van de mensen moeten achterstaan, dan gaat het wel lukken. Dit is een project van Nederland. Iedereen moet hierin mee participeren. Iedereen gaat het merken. Dus om dat draagvlak te behouden voor die brede groep mensen, moet je maatregelen nemen die ook op draagvlak kunnen rekenen. Het hele idee van het gasverbod, om het zo maar te zeggen, dat is natuurlijk veel van mensen het verkeerde keelgat geschoten. En dan hebben mensen het gevoel, er wordt mij iets opgelegd. Terwijl je ook kan aangeven, nou, nieuwbouw wordt gasloos of gasvrij. En dan langzaam gaan we dat uitfaceren op een andere manier, met sloop nieuwbouw. Dus er zijn heel veel opties. Ik zeg wel, we moeten wel verduurzamen. Ik zou ook al eerder van, ik ben een groot voorstander van kernenergie. Ook al gaat dat ook geld kosten. Maar je moet dat wel op de juiste wijze invullen.
Ja. Aan kernenergie komen we niet meer toe, behalve dat Nicky nog ja of nee mag zeggen.
Absoluut niet.
Ja,
goed,
dan gaan we
de volgende keer bespreken, vrees ik. Dank voor de aanwezigheid. Nicky Pepilaja, videocontent manager bij het AD. En Sonny Spek, politicoloog en raadslid in Katwijk voor de lokale partij Durf. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. @BNR op Twitter, @BNR Nieuwsradio op Instagram. En onze website bnr.nl. Zometeen Thomas van Zel met Zaken doen op
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.